Er wordt het zevende gedeelte voorgelezen van de levensbeschrijving van William Tiptaft, de vriend van Philpot. Hoofdstuk 11. John Kay, 1834. In de lente of vroege zomer van 1834 deed zich een omstandigheid voor waarvan, hoewel er in zijn brieven uit die tijd nauwelijks op wordt gezinspeeld, ik het niet juist vind om daaraan voorbij te gaan, daar het van zijn kant een bijna weergaloos voorbeeld was van vrijgevigheid en zelfverloochening. Hij, die hiervan reeds zoveel blijk gegeven had, en meer in het bijzonder daar het niet voor een week of maand was, maar het zich over vele jaren uitstrekte. En dit was de komst van John Kay, wiens artikelen in de Gospel Standard verschenen onder de initialen J.K. Van de komst van John Kay naar Abingdon, daar hij zich gedwongen zag om des gewetens wil zijn ambt van hulpprediker neer te leggen en zich te onttrekken aan de staatskerk, richtte hij zijn schreden naar Abingdon, voornamelijk daarheen geleid door wat hij over William Tiptaft had gehoord, in de buurt van Kettering, waar hij woonachtig was als hulpprediker van Sir George Robinson, Bart, predikant van Craneford. Toen hij te Abingdon aankwam, trof hij William Tiptaft niet thuis, maar hij zocht een onderkomen in de stad, niet wetende waar elders heen te gaan of wat anders te doen. Daar hij een wees was en nooit enige eigen middelen van bestaan had bezeten, was hij op de universiteit ondersteund en tot zijn ordening geholpen door een oudere broer, lid van een der Oxford colleges, en hij had geen andere vriend of betrekking op de wereld die hem zou kunnen of ten minste zou willen helpen, behalve een oom van moeders kant, een welvarende en wat zonderlinge oude vrijgezel die in Yorkshire woonde. Daar al zijn betrekkingen nauwgezette kerkmensen waren, zijn vader een predikantsplaat bezette, en daar zij natuurlijk hevig gekant waren tegen zijn afscheiding, wist hij dat het nutteloos was naar hulp uit te zien van hun kant. En inderdaad zou hij tevergeefs hebben omgezien naar hulp, want door hen werd hem 14 jaar lang geen hulp geschonken, en ook zelfs geen aandacht, en gedurende al die tijd was hij afhankelijk van zijn vriend in Abingdon. Maar God, die zijn schreden richtte naar Abingdon, had hem in William Tiptaft reeds een vriend geschonken. Toen Tiptaft na zijn korte afwezigheid thuis kwam, stelde John Kay zich meteen aan hem voor en vertelde hem hoe hij was geleid geworden en hoe hij gedwongen was geweest de Engelse staatskerk te ontvluchten. Het verslag dat John Kay aldus gaf, werd op zijn consciëntie gebracht en daar hij er volkomen van overtuigd was dat de genade Gods in hem verheerlijkt was, en dat die hem ertoe bewogen had die stap te nemen, ontving William Tiptaft hem zeer vriendelijk. En toen John Kay het weinige geld besteed had dat hij had meegebracht, voelde hij dat hij hem geen gebrek kon laten lijden aan de dagelijkse levensbehoeften. Want thans had hij geen vriend ter wereld om op te rekenen, en hij had geen middelen om zichzelf een bestaan te verschaffen. Inderdaad, op dat punt moet ik zeggen, wat betreft zijn lichamelijke, geestelijke zwakheden en de bijzondere positie die hij innam, hoewel het hem in geen geval ontbrak aan intellect of opvoeding, ik bijna nooit een hulpelozer iemand gekend heb. En daarom nodigde hij John Kay uit voor een poos zijn intrek bij hem te nemen, daar er een kleine slaapkamer over was waarvan hij gebruik kon maken. De arme Kay kon niet anders dan dit uiterst vriendelijke en broederlijke aanbod accepteren, alhoewel het niet waarschijnlijk was dat een van beiden dit toen als een blijvende regeling beschouwde. Ik wil niet veel over dit onderwerp zeggen en ik zou het ook zelfs niet hebben genoemd, als ik niet gevoeld had dat ik er niet aan kon voorbijgaan, getrouw aan wat verschuldigd is aan de gedachtenis van mijn vriend. Beiden zijn gestorven. Beiden hebben ze geleefd en zijn gestorven in de vreze Gods en in het geloof van zijn dierbare zoon, en verenigd in hun leven zijn ze nu door de dood tot in alle eeuwigheid verenigd. Ik kan daarom nu vrijer spreken dan wanneer één van beiden nog leefde. En ik moet zeggen dat ik dit altijd beschouwd heb als het grootste gebaar van nobele mildheid en onvermoeide zelfverloochening, dat mijn vriend naast al zijn opofferingen ooit heeft gemaakt. Hoewel hij omstreeks 2 jaar na deze regeling een iets beter huis betrok, had hij toch naast die 2 slaapkamers slechts 1 kleine zitkamer. En ik behoef niet te zeggen dat om die jaar in, jaar uit te delen met iemand die geen andere aanspraak op hem kon doen gelden dan die van een broeder in Christus, een opoffering was van zijn eigen gerief en privéleven, zoals, naar ik geloof, geen enkel mens dan hij zou hebben willen of kunnen verdragen. John Kay was waarlijk een goed mens en van een erg beminnelijke christelijke aard. Maar ik ben verplicht eraan toe te voegen, in veel opzichten erg bijzonder. En hoewel ogenschijnlijk gezond, erg bezocht in het lichaam. Hij was bijkans invalide en trachtte daarom altijd ermede te leven. Maar onze vriend bood hem onderdak, voorzag hem van voedsel en kleding, betaalde wat schulden voor hem en dat 14 jaar lang. En er was waarlijk voor hem een vader, broer en vriend. Het is waar dat een paar vrienden, waaronder wijlen Husband en Hartley Rowe, hem wat hielpen om die geldelijke lasten te dragen. Maar de gehele last voortdurend met hem dezelfde kamer te delen, werd door zijn verzorger gedragen. Trouwens, ik geloof dat zelfs hij, als hij niet zo dikwijls erop uitgetrokken was voor zijn predictochten, en als vrienden zo nu en dan John Kenny hadden uitgenodigd tot een bezoek, met geheel zijn bewonderenswaardige geduld en beminnelijkheid, het nauwelijks zou hebben volgehouden. Mannen die heel veel alleen hebben gewoond, raken er zo aan gewend en maken zo hun eenzaamheid tot een voordeel. Het is zo bevorderlijk tot lezen, gebed en meditatie en het gezelschap van hun eigen gedachten is hen zo dierbaar, dat het hen tenslotte bijna levensnoodzaak wordt. Voor een predikant onmisbaar tot zijn zelfsnut en tot nut van zijn volk. Ik spreek over dit punt uit eigen ervaring, daar, hoewel ik een getrouwd man ben met een gezin, ik toch zo lang op mijzelf heb gewoond, dat mijn dagelijkse eenzaamheid een bijna even grote noodzaak voor mij is als mijn dagelijkse voedsel. William Tiptoff was misschien meer een gezelschapsmens dan ik ben, en toch is mij bekend dat hij de eenzaamheid en de rust erg waardeerde, en vaak zei dat het profijtelijk was voor zijn zielenleven. John Kay was een aangename, profijtelijke kameraad, geestelijk gezind, goed onderlegd en geoefend in goddelijke zaken en schoot in geen geval tekort in begrip of gesprek. Maar mensen blijven mensen en om altijd samen te zijn zou men eerder engelen of verheerlijkte geesten moeten zijn dan gevallen zonen van Adam. 14 jaar lang droeg William Tiptoff deze last met een dalend inkomen en weinig vooruitzicht op verandering. Maar in 1848 overleed John Kay's oom, die sedert hij de staatskerk verliet, nooit naar hem had omgezien, en liet hem bij testament een flinke legaat na. Deze onverwachte tussenkomst der voorzienigheid, want ik geloof in de voorzienigheid, de oude man had geheel de relatie met hem verbroken, bevrijdde William Tiptoff ineens van zijn lange, doch geduldig gedragen last, stelde de 2 vrienden in staat afzonderlijk te wonen, en hoewel zij met geestelijke banden even nauw verbonden waren als tevoren, en tot John Kay's trouwen in dezelfde stad woonachtig bleven, gaf het William Tiptoff zijn privéleven terug dat hij lief had. John Kay stierf in Abingdon op 27 mei 1860, en zijn dood werd zwaar gevoeld en betreurd door zijn vriend. Een vriend, die op John Kay's begrafenis was, vertelde mij dat hij geloofde nooit zo'n intens verdriet te hebben zien afgetekend op het gelaat van William Tiptoff, dat hij ternauwernood achter de statie kon voortgaan en aan het graf blijk gaf van diepe smart. Een volledig verslag kan men aantreffen in het augustusnummer van de Gospel Standard van 1860. Einde van hoofdstuk 11. Hoofdstuk 12. In Abingdon, brieven geschreven in 1834 en 35. De eerste brief dateert op 7 juli 1834. Zondag een week geleden sprak ik voor een grote schare die samengekomen was om Husband 4 leden te zien dopen en als geheel genomen was het een gezegende dag. Bij die gelegenheid was ik in staat in alle eenvoud te spreken. Wij praten nog steeds over dopen en over het stichten van een kerk hier, maar er zijn er zo weinig die ik met mijn ganse hart kan overnemen en ik voel me zo onbekwaam tot zielenherder. Op het ogenblik heb ik geen behoefte aan hoorders en bij ogenblikken geloof ik dat God zeker met ons is. Maar ik ben als predikant een erg arm en onbetekenend instrument. De last van het werk voel ik zwaarder drukken en ik sta gauw klaar ermee op te houden. Ik heb zo weinig genade en kracht en bij tijden vraag ik mij af of ik wel genade heb. Ik voel me zo walgelijk vol van zonde, vol van ongeloof en bij ogenblikken kan ik God danken dat ik niet in de hel ben. Maar God bemoedigt mij bij tijden, zowel aan mijn ziel als in mijn bediening. En dan geloof ik dat God werkelijk een taak voor mij te verrichten heeft en dat mijn prediking niet geheel te vergeefs zal blijken te zijn. Ik heb verschillende uitnodigingen om te komen preken. Afgelopen woensdagavond predikte ik staande op een wagen. De plaats kon de mensen niet bevatten. En aanstaande zondag moet ik te Wellingfort prediken. Als ik zou kunnen zijn wat ik als mens en predikant zou willen zijn, zou ik erg verschillen van wat ik ben. Ik zou me meer bovenop de berg bevinden. Ik zou meer bidden, meer liefhebben en meer vrucht dragen. Maar als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Soms voel ik mij erg dankbaar dat ik niet overgegeven word ten prooi te vallen aan mijn begeerlijkheden en aan de verzoekingen des duivels. Dagelijks ben ik schuldenaar aan soevereine genade. Ik geloof dat velen erop wachten dat ik val. Ik vertrouw door Gods genade dat hun ogen dit niet zullen aanschouwen. Niets heeft waarde om voor te leven in deze ijdele wereld. Ijdelheid staat gestempeld op al het geschapene. En het is mijn wens te sterven aan de wereld en te leven voor God. O, dat de Heere Jezus zijn liefde meer in ons zou openbaren. Dat we mochten overwinnen in Christus en dat we mochten spreken tot zijn eer en over zijn kracht. Wij hebben bij de voorduur nodig om bemoedigd en geholpen te worden. We hebben nodig staande gehouden te worden in al ons ingaan en uitgaan. Alle omgang met de wereld is van een dodende natuur. Daarom moest alles wat ons al nodig in contact brengt met de wereld vermeden worden. We erkennen de waarheid hiervan en wensen dit ook als wij rechtgesteld zijn. Niemand kan twee heren dienen, die grote waarheid die is voor velen een gestadig kruis. Ik, ellendig mens, zegt de grote apostel. En dat zegt ieder kind van God die de plaag van zijn eigen hart kent. Wij hebben er behoefte aan ontledigd, gegezeld te worden, de roede en bezoekingen enzovoorts, naast verschillende andere kruizen, om ons af te scheiden van wereldse zaken, onze zielen zo aan het stof verkleefd. De ware godsdienst ligt in het hart. Bij ieder kind van God is zijn rechtbank in zijn hart opgericht en hij weet dat berouw niet het werk is van een dag. Maar hij zondigt en hij heeft berouw bij de voorduur en hij weet dat godvruchtige droefheid alleen van God moet komen. Ik hoop dat u erg mild zijt voor de arme kinderen Gods. Gij zult uw hand mildelijk opendoen aan uw broeder. U zult er niet armer van worden zo nu en dan een gouden 20-shillingstuk of 5 pond biljet weg te geven. U leent het slechts de Heere, en u bent niet uzelfs. Daarom, die uit hem zijn, verheerlijken God in lichaam en geest. Tot zover deze brief. En er is nu een kleine leemte in zijn correspondentie, daar de datum van de volgende brief in april 1835 is gedateerd, die ik hier weergeef. 6 april. Ik kan u nauwelijks zeggen hoe het met mij gaat. Soms gaat het tamelijk goed met mij. En op andere tijden schijn ik achteruit te gaan. Soms lijkt het mij toe dat ik kenmerken van genade heb en van mijn roeping tot het predikant en op andere tijden heb ik niets. Er is één kenmerk waarvan ik bijna nimmer verstoken ben en dat is het onderwerp te zijn van kwaad gerucht. Toen ik in februari van Stamford reisde begon een heer die naar ik geloof predikant was in de reiskoets die Stamford bezocht had mij en de anderen in het rijtuig een lang verhaal te doen over Tiptaft. Hij zei dat deze gepreekt had te Oekum en in de omgeving en richtte verscheidene beschuldigingen aan mijn adres, zoals het drijven van koophandel met mijn hoorders in 2 of 3 kapellen en het ruïneren van andere predikanten door hun hoorders weg te trekken. Ik vroeg hem naar de bron van zijn verhaal. Hij zei dat hij het te Stamford had gehoord en dat ik een zuster had in Stamford die getrouwd was met een rijk en vooraanstaand persoon en dit was waar. Ik was van mening dat het niet eerlijk en beleefd was hem verder te laten gaan zonder hem te vertellen wie ik was. Toen vertelde hij mij dat hij een vriend had die mij kende toen ik hulprediker was te Treborough, die met de hoogste lof over mij had gesproken en hij kon het niet anders dan betreuren dat iemand met zulke uitnemende kwaliteiten zich van de staatskerk zou afscheiden. Deze conversatie was tamelijk interessant voor onze medereizigers. Ik vertelde hem dat de beschuldigingen aan mijn adres vals waren en hoewel men dikwijls vertelde dat ik voordeel trok uit mijn godsvrucht, ik tot hiertoe hieraan niet schuldig stond. Waarschijnlijk zou hij mij iets verteld hebben wat nuttig geweest kon zijn, maar ik was niet in de war gebracht door wat hij zei, daar het oude vertelsels waren. Hij was later erg beleefd en hij maakte zijn verontschuldiging. Ik gaf hem, toen hij te Huntington uitstapte, de brief van Rowland Hill. Dit en andere berichten bewijzen mij dat Satan niet stil zit. Ik geloof dat mijn prediking niet te vergeefs is en dat het rijk van Satan door mij wat geringe schade wordt toegebracht. Ik voel het meer en meer als een grote weldaad dat ik stoutmoedig en naar eer en geweten al de beschuldigingen kan weerleggen. En mogen God in zijn goedheid en genade mij staande houden, dan zal ik veilig zijn. David zegt, laat hen vloeken, maar zegent gij. En de arme Jeremia zei, want ik heb gehoord de naspraak van velen. Geef ons te kennen en wij zullen het te kennen geven. Vriend Philpot is voor een dag of twee bij mij. Hij heeft de staatskerk verlaten en als lid van het universiteitscollege bedankt. Zijn redenen tot de ontslagname zullen binnen enkele dagen worden gepubliceerd. En dat is een getrouw getuigenis. Hij kon er niet langer deel van uitmaken. De arme John Gay is nog steeds bij mij, zijn weg is nog toegemuurd. Philpot zegt dat des te meer hij hem ziet, hoe beter hij hem bevalt. Gods volk wordt in wegen geleid die zij niet kennen, en ze komen veelvuldig daar waar Job was, toen hij zei, ik ben verachtelijk en ik ben zat van schande. U zult nooit betreuren dat u door veel modderig slijk gewaad bent, als u verlost geworden zijt, en u zult leren de godsdienst op haar juiste waarde te schatten. Want als iemand van God geleerd is, zal zijn hart hem oprecht doen spreken en oprecht doen bidden, en het zal hem een tong der geleerden geven. Hij zal door zulk onderwijs ertoe gebracht worden goed en kwaad te onderscheiden en leren onderscheid te maken. Wat iemand ook van de ware godsdienst ontvangen mogen, hij zal het moeten bekopen, en wie gelooft, die zal niet haasten. Ik schijn troost uit deze woorden te ontvangen, want ik ben er zeker van dat ik mij niet haast. Hardigheid des harten, ongeloof, onreinheid, hovardij, eigenbedoeling, hebzucht, onverschilligheid in de zaak des Heren, traagheid in het gebed en in de prediking met verschillende andere kwaden doen mij me meer geschikt voelen voor de hel dan voor deze aarde. En het verheugt mij troost te putten uit de gedachte dat Paulus over zulke boosheden moest klagen, als hij zegt dat de wet allerhande begeerte in hem werkte. Deze kwaden en gruwelen geven geen voldoening aan mijn ziel, dat ik oprecht ben. Maar ik benijd niet diegenen, hoe heilig ze ook mogen zijn, en hoe sterk hun geloof ook mogen zijn, als de verdorvenheden van hun eigen hart nooit eens zijn opgeweld. U zult vaststellen dat de beschaafde christenen over het algemeen tekortschieten in zulke kennis. Maar God moet door zijn volk gekend worden als een hartdoorzoekend God, die de teugels van zijn beleid beproeft. Ik onderzoek de godsdienst van bijna iedereen die veel blijdschap, vrede en troost geniet, want zijn geloof moet worden beproefd. Als ze zelfs oprecht denken dat zij gezegend zijn met zulk een sterk geloof, zijn ze alleen bedrogen, want heden ten dagen zijn er maar enkelen die met recht kunnen spreken van te geloven dat hun zonden vergeven zijn. De meesten van Gods volk die ik ontmoet kunnen niet verder komen dan ik hoop en vertrouw. Aangaande mijn eigen persoon moet ik belijden dat mijn gebeden zwak zijn en weinig in getal. Soms ben ik bekommerd van geest en op andere tijden voel ik mij verhard. Ik onderga het predikambt als een grote beproeving, daar ik me zo onwetend en ongeschikt voel tot het werk. Ik word in de engte gebracht en ik ben dikwijls benieuwd waar het nog eens op uit zal lopen. O, dat God zijn Heilige Geest op mij mocht uitgieten en mij meer tot nut zou doen zijn, zodat ik een zoet getuigenis in mijn ziel mocht hebben dat Hij in waarheid met mij is. Ik kan heel weinig prediken over Jezus Christus, daar ik zo weinig van Hem ken. Zo weinig van de kracht zijner genade in mijn eigen hart. Het lijkt zelfs een dubbele genade weldaad, dat ik voortga tot op dit ogenblik de gezegende naam des Heren te belijden. Het is mijn bevinding dat de weg waarop ik ga zeer moeilijk is, maar dat geeft mij geen voldoening dat het de juiste weg is. Ik heb geen gebrek aan uitwendige kenmerken zoals spot en vervolging, maar ik heb inwendige kenmerken nodig, meer en meer van het werk des geestes aan mijn hart, meer en meer van een geest der liefde, zowel tot Jezus als tot zijn volk. Tot zover deze brief. Philpot vervolgt: daar hier enigermate op mijn persoon en mijn afscheiding van de staatskerk wordt gezinspeeld, vertrouw ik dat men mij verontschuldigen zal als ik een paar ogenblikken bij mezelf stilsta. In maart 1835 had ik mij, na veel strijd, overleg en gebed, in staat gevoeld om te volbrengen wat ik lang gewenst had, mijn lidmaatschap van het universiteitscollege op te geven, op dat ogenblik mijn enige middelen van bestaan, en mij af te scheiden van de staatskerk. De omstandigheden die met deze stap gepaard gingen, maakten deze in het bijzonder tot een beproeving. Ik had geen stuiver van mezelf, behalve een weinig dat ik had gespaard en dat ik mocht verkrijgen uit de verkoop van mijn boeken, waarvan sommige waardevol waren. Ik had een erg zwakke gezondheid, was slechts in staat eenmaal per zondag te prediken, en ik kwam de inspanning hiervan niet voor de daarop volgende woensdag te boven. Daarom had ik niet veel vooruitzicht om een bestaan te vinden in de bediening, zelfs al werd in die weg voor mij een deur geopend. Ik trok echter op, gelijk Abraham, niet wetende waar ik heen ging, maar met Mozes, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte, en weinig voorziende wat God in zijn voorzienigheid voor mij of in zijn genade door mij zou doen. En nu, hier ben ik, en ik zou het niet alleen willen vermelden tot de eer Gods, maar ook tot bemoediging van iemand die in gelijkwaardige omstandigheden mocht verkeren. Na 32 jaar zijn goedheid te hebben ondervonden, een levend getuige van wat God doen kan in zijn voorzienigheid en genade voor degenen die op hem zien en op hem hun betrouwen stellen. Want vanaf die dag tot op deze heeft het me nooit ontbroken aan een bed, een vriend, een kansel, een huis of een shilling. En ik geloof te mogen zeggen aan een pondstuk. En aangaande wat God gedaan mogen hebben in mij of door mij, door zijn genade, laat hiervan liever anderen dan ik getuigen. Maar dit onderwerp zou ik nauwelijks hebben aangeroerd, zo er geen zinspelingen waren voorgekomen in de brief die ik hierboven heb aangehaald. Einde van het 12e hoofdstuk. Hoofdstuk 13. Inwendige beproevingen. Brieven gedateerd tussen 1835 en 1838. Ik laat nu een brief volgen die zal aantonen hoe zijn hart werd geoefend omstreeks deze periode van zijn geestelijke leven. Ebbingdon, 24 augustus 1835. Uit genade mag ik tot op dit ogenblik voortgaan om de naam van de Heere Jezus te belijden, maar niet zonder moeilijkheden en beproevingen en aanvechtingen en veel vrees, of ik wel tot het einde toe zal stand houden. Soms denk ik dat het goed met me staat en dat ik tot het einde toe zal volhouden. Ik ondervind ten dele de schande en de verachting die wordt uitgestort over de waarheid en ik geloof dat God immer getuigenis zal geven van de leerstukken die ik predik en ze ook zal verdedigen. Maar onlangs hebben vele heftige bestrijders van de gezegende waarheid op een opzienbarende wijze ondervonden dat de hand Gods hen tegen was. Verleden week vernam ik dat de echtgenote van een predikant die mij enige tijd geleden in Wilts had horen prediken, buitengewoon tekeer ging tegen mij en tegen de leerstellingen en binnen 3 of 4 dagen, na mij te hebben gehoord, werd ze zo waar door doofheid getroffen, en terwijl ze mij in de waarheid scherp veroordeelde, is ze dit tot op heden gebleven. De hand des Heeren zal over zijn knechten gezien worden en zijn grimmigheid aan zijn vijanden. Het is verschrikkelijk iemand zo sterk gekant te zien tegen de onderscheidmakende leerstukken der genade. Ik voel mij in alle opzichten onwaardig te weten dat de hand des Heeren over mij is uitgestrekt. Maar geve de Heere dat ik hem immer mogen rechtvaardigen in de handhaving van zijn eigen gezegende evangelie. Ik word steeds meer ervan overtuigd hoe weinig ik weet en hoe ongeschikt ik wel ben om te prediken, en het werk der bediening is een grotere beproeving voor mij dan het ooit is geweest. Bij tijden lijkt het mij bijna een aanmatiging om op te staan in de naam des Heeren, terwijl ik zo onwetend ben, zo weinig zelfkennis en godskennis bezit. Hardigheid des harten en ongeloof en een gevoel van verschillende inwendige gruwelen belemmeren mij voor een evangelie van vrije genade te strijden. De bezwaarlijkheid van ten hemel in te gaan en in alle opzichten menselijke onbekwaamheid te betogen. Ik kan geen goede gedachten hebben van christenen die altijd een effen pad hebben bewandeld, als ze van binnen nooit gelouterd zijn, zodat ze het schuim hebben gevoeld. Dan heeft de genade weldaad en de weerhoudende genade Gods voor hen nooit waarde gekregen. Ik geraak besloten in omstandigheden dat ik nog voor, nog achterwaarts kan, en mijn hoop ten hemel in te gaan verzinkt in het niet. Als ik in die toestand ben, zou ik wensen dat iemand mij zou willen vertellen hoe ik geloof moet oefenen en hoe ik een glimp van de hoop moet verkrijgen uit hetgeen er is gebeurd. Als de mensen spreken over hun godsdienst zonder bestrijdingen, conflicten, inwerpingen en menigvuldige aanvechtingen, geloof ik dat het hun godsdienst is en niet die van God. Want hij zal de godsdienst die hij een arme zondaar geeft beproeven echt te zijn. Zie uit naar nederige, afgetopte, door de duivel bestreden en door hun hart geplaagde zondaren en maak veel werk van hen. De zulken zullen zich gering achten op een geringe plaats en het oog des Heeren zal op hen zijn en hij zal bij de zulken wonen. Wij zijn ervan verzekerd dat de weg ten hemel ons moeilijkheden zal doen ontmoeten en wij mogen ons wel afvragen of wij zonder deze wel op de weg zijn. Als de wet enige mate werkzaam is in de ziel van een arme zondaar, zal hij geen predikanten wensen die in hun predicaties op enige wijze de vrije wil preken. U en ik hebben gruwelen in ons hart, waarvan wij maar weinig besef hebben, en als we er niet toe gebracht worden te gevoelen en te belijden hoe slecht wij zijn, dan zullen we nooit weten hoe goed God voor ons is. Tot zover deze brief. En uit deze aangehaalde brief zal men opmerken dat hij omtrent deze tijd in vrij sterke mate geestelijk beproefd werd. En we zullen nu een bijna nieuw stuk christelijke bevinding leren kennen. Ik vertrouw dat men mij zal verontschuldigen als ik deze gelegenheid aangrijp om hierop enige opmerkingen te maken. Want als wij zijn vorige brieven lezen, bemerken wij een grote ernst en een ijver. Een hevige strijd tegen een vormelijke farizeese godsdienst. En een voortdurend aandringen op de noodzakelijkheid van algehele afscheiding van alle goddeloze stelsels en dwaalleraars. Maar wij stellen vast dat er in de brieven weinig melding wordt gemaakt van die inwendige beproevingen en oefeningen die al de levend gemaakte huisgenoten gods op de een of andere tijd hun geestelijke pelgrimstocht ondervinden. Nu was echter de tijd gekomen dat hij iets moest leren van de bevinding van Job, van zo aangegrepen en aan stukken geschud te worden en in de gracht te worden gedompeld, dat hij een gruwel had van zijn eigen kleren. Tot hiertoe had hij weinig of niets gevoeld van de vreselijke boosheden van zijn hart en van de natuurlijke hardigheid, ongevoeligheid, het ongeloof en de ontrouw ervan. Nog had hij gekermd en gezucht onder het gewicht en de last van een lichaam der zonde en des doods, tenminste niet in een sterke mate. Tot die tijd, naar zijn brieven te oordelen, had hij gesmaakt dat de Heere genadig was, en was hij in staat geweest om te zeggen, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten, en uw woord was mij tot vreugde en tot verheuging des harten. Hij schijnt voornamelijk gedragen te zijn aan de boezem en getroeteld op schoot. Maar er stond een spelingstijd te komen. Hij zou van schoot worden gezet om zich voort te slepen langs de ruwe wegen en de modderige plaatsen, waarlangs de meer vrijmoedige en sterkere schapen voortgaan. En om zodoende zelf bevindelijk te leren dat er wat meer verdorven was om tegen te strijden dan vleeselijke predikanten en een vleeselijke godsdienst. Nog maar kort geleden zaten er 15 of 16 mensen aan de thee in de consistorie te Oekum, tussen de diensten op zondag en onder de gesprekken die liepen over het beginnende genadewerk, noemde elk van hem William Tiptoft als de eerste persoon onder wie men van zonde werd overtuigd. Nu was dit nog maar een gering deel dergenen die onder zijn bediening werden geroepen, zelfs in die omgeving. Een overblijfsel slechts uit de velen, die al of niet aanwezig waren, of thuisgehaald gedurende een tijdvak van meer dan 30 jaar. Als wij hieraan toevoegen de aantallen dergenen voor wie zijn prediking werd gezegend in Abingdon en omgeving, die een tamelijk grote kerk vormen uit degenen die onder zijn bediening werden geroepen, naast zoveel in verschillende delen van Engeland, dan mogen wij wel zeggen dat God zijn werkzaamheden in meerdere mate eigende inderdaad werkelijke roeping, dan die werkzaamheden van welke andere predikant dan ook in onze tijd, misschien met uitzondering van Catesby en Warburton. De Heere maakt zijn instrumenten pas klaar voor het werk dat hij hun geeft te doen. Het eerste deel van William Tiptoft's werk was, naar wij hebben gezien, hoofdzakelijk te getuigen tegen het kwaad. Op die bijzondere wijze, als hij het meest in zijn eigen consciëntie had gevoeld. Om dit op krachtige en doeltreffende wijze te doen, had hij behoefte aan inwendige kracht en een goede mate van genadig vertrouwen dat God aan zijn zijde was, en dit werd hem geschonken door de grote waarheden van het evangelie, die zoet en dierbaar werden gemaakt aan zijn ziel, en de vaste overtuiging deed hem aldus beseffen dat het de strijd des Heren was en niet de zijne. En daarom was zijn bediening in deze periode erg krachtig en werd veel bekroond met Gods zegen. Het was toen en onder deze invloed dat hij de waarheid voor het eerst naar Oekum en omgeving bracht, terwijl hij predikte, zoals ik al vermeld had, in de rijschool vanaf een wagen voor een vergadering die uit alle streken was samengestroomd en voor velen van hen werd het woord op een treffende wijze gezegend. Voor zulke een grote en gemengde vergadering was een diepgaande, bevindelijke prediking niet geschikt. Dit zou later komen, als ze gezeefd en afgescheiden waren van de omringende massa. Maar op het ogenblik was er behoefte aan een meer eenvoudig beginselgetuigenis. Want hoe zouden zijn hoorders een louter, bevindelijke prediking kunnen begrijpen en doorgronden, als ze zelf geen bevinding hadden? Maar tenminste velen ervan konden zijn harde, scherpe kloppingen op de deur van hun consciëntie, zijn korte, bondige uitspraken die met een paar woorden alle valse godsdienst met wortel en tak uitroeiden, begrijpen en aanvoelen, en ze lieten de vleeselijke belijder niet meer grond om staande te blijven dan de walgelijke, openbare zondaar. Niet minder treffend waren zijn stoutmoedige verklaringen van de leerstellige waarheid, want hij verpakte de uitverkiezing niet in een paar mooie volzinnen die geen aanstoot geven, omdat ze geen duidelijke mening overbrengen, maar bracht deze naar voren op een zo duidelijke wijze om het begrijpelijk te maken voor de meest simpele ziel, en toch zo eenvoudig en kernachtig, dat de hoorders of in toorn en vijandschap moesten verrijzen, of eronder vallen als onder een Bijbelse waarheid. Maar daar hij dit ruwe, uitwendige werk verricht had, en goed verricht had ook, want ik ken heden ten dagen niemand onder de predikanten die met dezelfde energie en kracht op dat soort zaken had kunnen ingaan, omdat hij dat goed verricht had ook, moest hij nu nieuwe lessen leren, een nieuw terrein om te werken, de mensen een nieuwe wijze van prediken te brengen. Des Heren leidingen, zowel met onszelf als met anderen, zijn gewoonlijk op het ogenblik zelf erg duister, maar ze worden dikwijls daarna op een gezegende wijze tot klaarheid en helderheid gebracht. Ik heb daarom bij mezelf gedacht dat er bijzondere redenen waren waarom hij geroepen werd om een aanzienlijke tijd in veel duisternis en gebondenheid van ziel te wandelen, en deze redenen zijn mij voorgekomen als het enige ervan. Ten eerste, het was nodig dat hij in de laagte werd gebracht, opdat hij bevindelijk zou leren wandelen in het dal van ootmoed, waar de meest onderwezenen en de verst geleiden van het levende huisgezin Gods gewoonlijk worden gevonden. Van deze weg kende hij op het ogenblik nog maar weinig. Ten tweede had ik ook gedacht dat daar al Gods heiligen bij bevinding in meerdere of in mindere mate iets moeten leren van de diepte van de val en van de ellendige zondigheid en de algehele hulpeloosheid van het schepsel. En als deze lessen hen niet bij de aanvang worden geleerd, zoals met de meesten het geval is, onder de krachtige hand Gods op hen, ze er later in moeten worden geleid. En dit was met hem het geval. Zijn lange en zware tucht op de school van twijfel, vrees en zielsoefening diende, zo te zeggen, om het tekort van het eerste genadewerk aan zijn hart, dat naar wij hebben beschouwd niet erg diepgaand en helder was, goed te maken. Ten derde, ook als predikant en omringd door een menigte van bewonderende en toegenegen hoorders, en daar hij herhaaldelijk getuigenissen ontving van Gods overvloedige zegeningen van zijn woord, had hij veel en zware ballast nodig om hem te bewaren voor hoogmoed, voor vervoering door hoverdij en aanmatiging, en hierin werd goed voorzien, doordat hij merendeels zelf zo laag aan de grond werd gehouden. Hoe gemakkelijk zou hij zonder deze pijnlijke oefeningen de weg hebben gegaan waarin vele hoorders hem zouden zijn gevolgd en hem hebben bemoedigd, die tot een leerstellige verzekering voert en zodoende zijn afgedwaald van de voetstappen der schapen. Voor deze droevige dwaling, waartoe ik hem, naar ik geloof, eens hevig in verzoeking zag, werd hij middellijk bewaard, doordat hij nauw onderzocht en geoefend werd bij het licht en het leven Gods aan zijn ziel. Ten vierde, maar behalve dat, als hij moest worden gevormd om tot enig nut van Gods volk te kunnen zijn, was er meer voor hem te leren en iets beters om over te prediken dan de leerstukken der genade naar de letter en het kwaad van een verdorven stelsel. Hij moest geschikt gemaakt worden om bevindelijk te kunnen prediken over de beproevingen en verzoekingen, twijfelingen van vrezen, strijd en worstelingen. Duisternis en gebondenheid, waarin zovelen, misschien het grootste deel van het dierbare huisgezin Gods, wandelen, omdat hij in staat mocht zijn met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Wat dit echter tot een bijzondere beproeving voor hem deed zijn, was dat hij door moest gaan met prediken onder zoveel duisternis van het verstand en geestelijke dienstbaarheid. Maar ten diepste had hij gevoeld dat hij zijn hand aan de ploeg had geslagen, dat hij niet kon en niet durfde achterom zien. Bovendien ondervond hij dat de Heere daadwerkelijk en bij herhaling getuigenis gaf aan zijn woord der genade, en zo werd hij nog bemoedigd te gaan prediken, in weerwil van alle moeilijkheden, en daar hij dikwijls zeer ondersteund en inwendig werd begenadigd, als ook voor zovelen uitwendig werd gezegend, putte hij uit beide omstandigheden troost en kracht voor zijn eigen ziel en voor zijn bediening. Met deze enkele aanwijzingen omtrent zijn geestelijke gesteldheid in deze periode, die naar ik geloof enig licht zouden kunnen werpen op zijn brieven, ga ik nu voort nog wat meer van zijn briefwisselingen over te nemen. Abingdon, 1 februari 1836. Door genade ben ik weer veilig te Abingdon aangekomen en er is voor mij weinig veranderd. Ik ondervind dat de zonde een machtige vijand is in mijn binnenste en mij daarvan weerhoudt om vleeselijke volmaaktheid te prediken. Ik ben genoodzaakt mijn zwakheid, onwetendheid, zondigheid en dwaasheid nederig te belijden, en soms ben ik bijna zonder enig kenmerk van een kind, met uitzondering dat ik gerangschikt kan worden onder de ontevredenen. Wanneer ik betere dagen zal genieten, weet ik niet, doch klaarder plaatsen komen mij begeerlijker voor, al zijn ze ook niet zo profijtelijk. Ik word heel sterk beproefd door mijn prediking. Ik voel me er zo ongeschikt toe, zo onwaardig tot zulk een groot werk. Ik word gedwongen eraan te denken dat God langmoedig is, dat Hij mij niet afsnijdt voor mijn aanmatiging. Want ik gevoel mij vaak alsof ik geen eerbied heb voor zijn grote naam. En dat ik er geen welgevallen in heb om te zien dat Hij geëerd en verheerlijkt wordt. Maar te midden van al mijn verwarring, blindheid en dodigheid vertrouw ik dat ik niet zonder enige gevoelige blijken ben, dat er iets goeds in mij is jegens de Heere. Een paar zichtbare kenmerken blijken zich te vertonen tot mijn bemoediging, en ik heb aanwijzingen en tekenen dat God met mij is geweest en met me zal zijn, zelfs ten einde toe. Maar over mijzelf als christen ben ik niet tevreden, nog minder als predikant. Ik heb behoefte aan krachtigere blijken en getuigenissen dat God mijn Vader is, dat Christus mijn zaligmaker is en de gezegende Geest mijn onderwijzer is. Deze genadeweldaden lijken te groot te zijn en de wetenschap lijkt mij zo groot dat ik hiertoe niet kan komen. Ik ken en voel te veel van mijn bedorven natuur om tevreden te zijn met te spreken over de drie-eenheid, zoals zoveel met de mond doen en zich op deze wijze christenen noemen. Ik ben ervan overtuigd dat niets een bewuste zondaar zal helpen dan de kennis, gewerkt in de ziel door de gezegende Geest van God. Alle dingen hier beneden schijnen naar mijn mening gekant te zijn tegen het geestelijke koninkrijk in het hart. Trots, begeerten, zelfzucht, ongeloof en sterke eigenliefde. Onder de krachtige werking van de duivel schijnen alles in de ziel te vertreden en te vernietigen. Dat worstelt met en zoekt naar de dingen der eeuwigheid. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Zo ten hemel gaan is een voortdurende strijd, een dagelijks kruis en een beklimmen der bergen, welke moeilijkheden de arme zondaar dikwijls doen wensen. Dat hij terug was in Egypte, dat er geen hemel was en dat hij nooit de pelgrimsreis zou hebben aangevangen. Hij vraagt zich af waar het nog op zal uitlopen en is met vrees vervuld over die tekst die zegt: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Bemoediging wordt niet zo spoedig gegeven als wij denken deze nodig te hebben. En wij zijn genoodzaakt met iemand uit vroegere dagen te zeggen: zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedsgunstig zijn? Degenen die altijd tevreden zijn met hun geloof en hoop en die niet worden bestookt door Satan, die mogen onze arme, lage en vernederende godsdienst ontkruipen en strompelen, waartoe wij genoodzaakt zijn, verachten. Maar er staat geschreven: de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten. En die weinig verzamelde had geen gebrek. Als we zo bevoorrecht zijn dat we de geringste genade bezitten, dan moeten wij het stof van het bouwwerk gedenken en het gebed van de nooddruftige zal niet altijd vergeten worden. God zal acht geven op het zuchten der gevangenen. De bedroefden, de verzochten en de ellendigen zullen hun kermen en zuchten doen horen. Zij zullen gehoord worden door de Heere Zebaoot. En degenen die tot struikelen gereed zijn, zullen met sterkte worden aangehoord. Ik word er steeds sterker van overtuigd dat bij de dood alle godsdienst zal tekortschieten, waar geen kracht van uitgaat en die een mens er niet toe brengt zichzelf als erg walgelijk, erg onwetend en erg hulpeloos te zien en zich zo ook te gevoelen. En als een mens werkelijk belast wordt en bezwaard van geest door inwendige beproevingen en uitwendige kruisen, dan zal hij niet altijd willen leven, zal hij niet opgeblazen zijn van zelfvoldaanheid, nog zal hij genot en geluk vinden in zijn wereldse plannen en wegen. Ijdelheid der ijdelheden moet bij tijden zeggen en bij moet wensen Christus te kennen als zijn alles in allen. Ongeloof en eigenliefde zullen er krachtig voor strijden ons naar wereldse beginselen te doen handelen, hetgeen veelvuldig voorzichtigheid wordt genoemd. Ze zouden ons dwingen, als genade het niet verhoede, te wandelen naar wereldse maatstaf en dan, als dit het geval was, zou onze mening het enkele bewijs van onze godsdienst zijn. God wil zijn volk reinigen van hun afgoden. Hij zal hen die dingen geven die ze haten en hen die dingen ontnemen die ze lief hebben, en hun paden omheinen en hun wereldse plannen en wijsheid vernietigen, totdat ze zich afvragen wat hij vervolgens zal doen. Als we deelgenoten zijn aan de genade Gods, zijn we inderdaad rijk. Mede-erfgenamen zijn er met Christus. Maar als we met hem zullen regeren, dan moeten wij ook met hem lijden. Er is geen andere weg naar de hemel dan de weg der beproeving. En die geen kruisen en beproevingen op zijn weg vindt, wee mij, als ik hem in zijn godsdienst aanmoedig. De bevinding en de waarheid van Gods woord zijn beide tegen hem. En hij heeft nog de wet, nog het evangelie, om zijn belijdenis te bevestigen. Christenen die de echte merktekenen dragen, dat ze de school van Mozes doorlopen hebben, tot de kennis van de Heer Jezus Christus, zijn erg schaars. Soms moet ik zo sterk twijfelen aan de godsdienst der mensen, dat ik geloven moet dat ware christenen bijna even schaars zijn als sneeuwballen in de zomer en rozen met kerstmis. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Ik heb redenen mijn eigen godsdienst te veroordelen, bij tijden ontzinkt mij het hart en ik ben vol vrees en twijfelingen of God mij leidt op de goede weg naar de stad zijner inwoning. Zo er niet enige geringe kenmerken van leven, gevoel en liefde in mijn ziel waren, ik zou inderdaad wanhopen. Een godsdienst die het waard is deze te bezitten, wordt niet goedkoop gekocht en niet vlug verkregen. Er zijn veel hoogten en diepten en wij zijn niet erg gewillig onze gerechtigheid en ons doen en laten op te geven. We bepleisteren ons met loze kalk, totdat wij ons werkelijk schamen over onze verrichtingen en verbijsterd zijn vanwege onze onwetendheid, onze hulpeloosheid en dwaasheid. En dan zijn we door noodzaak gedwongen niet tot onze eer de geringste hoop of het geringste genadekenmerk te ontvangen, zoals uit soevereine genade voortvloeiende. Tot zover deze brief. En tevens is dit het einde van het zevende gedeelte van de levensbeschrijving van Tiptaft, u voorgelezen door Stichting Het Braambos.